Fijn om weer bij elkaar te mogen zijn. Op deze 4e mei, dodenherdenking. Maar het is goed dat wij een levende God mogen dienen voor elkaar. Hè? Ja. Ik krijg de groeten van de gemeente van hier. En we kennen elkaar. Lopen we het over uit te wijden. We zijn toch met elkaar verbonden door die ene naam. Dat is de naam van onze Heer. Ik wil met u meteen naar een gedeelte, naar Exodus. Exodus 28. Daar gaan we vanaf het eerste vers gaan lezen. Exodus, hoofdstuk 28, van het eerste vers. Ik skip een beetje door de teksten heen, maar probeer ik toch een beetje het verband te houden. Het gaat over de priesterkleding. En dan zegt Exodus 28 vers 1. Wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij u zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om mij als priester te dienen. Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer, Itamar, de zoon van Aaron. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken, om hem waardigheid en aanzien te geven. En u moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de kleding van Aaron moeten maken, om hem te heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken. Een borsttas, een efod, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. En ze moeten namelijk voor uw broer Aaron en voor mijn zoon een geheiligde kleding maken, om mij als priester te dienen. En ze moeten daarvoor het goud en de blauwpurper en de roodpurper en de scharlakenrode wol en fijn linnen nemen. Vervolgens moeten zij de efod maken van goud, van blauwpurper, roodpurper en scharlakende rode wol en van dubbeldraads fijn linnen, werk van een kunstenaar. Hij moet twee schouderstukken hebben die de efod aan zijn beide uiteinden bijeenhouden, zodat hij één geheel vormt. En de kunstige band van zijn efod, die erop vastzit, moet op dezelfde manier gemaakt worden. En er één geheel mee vormen. Van goud, blauwpurper, roodpurper en scharlakende rode wol. En dubbeldraads fijn linnen. Vervolgens moet u twee koningstenen nemen. En daar de naam van de zonen van Israël graveren. Zes van hun naam op de ene steen. En de naam van de zes overige op de andere steen, in de volgorde van geboorte. Als werk van de graveerder van edelstenen, zoals men zegels graveert, moet u de stenen graveren met de naam van de zoon van Israël. U moet ze zo maken dat ze gevat zijn in gouden kasten. Dan moet u de twee stenen op de schouderstukken van de efod bevestigen. Als gedenkteken voor de Israëlieten. Aaron moet hun namen namelijk ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heer op zijn beide schouders dragen. U moet ook gouden kassen maken en twee kettingjes van zuiver goud. U moet ze ineengedraaid maken als vlechtwerk en de gevlochten kettingjes vastmaken aan de kassen. Vervolgens moet u een borsttas van de beslissing maken, werk van een kunstenaar. U moet hem maken op dezelfde manier als de efod. Van goud, van blauwpurper, roodpurper en scharlaken rood wol. En van dubbeldraads fijn linnen moet u hem maken. Ik ga hem meenemen naar, even kijken, vers 17. Vers 16, vierkant. Vers 16, vierkant moet hij zijn en dubbel gevouwen, zijn lengte moet een span zijn en zijn breedte een span. Dan moet hij hem opvullen met een edelsteenvulling, 4 rijen edelstenen. Een rij van robijn, van topaas en een karbonkel. Dit is de eerste rij. De tweede rij van smaragd, een saffier en een diamant. De derde rij, hyacint, een agaat en amethyst. En tenslotte de vierde rij, een turquoise, een onyx en een jaspis. Ze moeten in hun settingen in goud gevat zijn. Even kijken. Ja, voor te ver om. Ik neem u mee naar vers 36. U moet ook een plaat maken van zuiver goud en daarin graveren, zoals men zegels graveert, de heiligheid van de Heer. U moet die bevestigen met een blauw-purperen koord, zodat hij aan de tulband vastzit. Hij moet aan de voorkant van de tulband zitten. Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen. Ja, van al hun geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn, om hem aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heer. Nou ja, wat ik al zei, u moet, als u thuis leuk vindt, om dat eens wat nader door te lezen, vers 28 en 29, maar eens doornemen en dan, ja, op internet maar eens naar de plaatjes zoeken. In alle haast ben ik mijn geheugenstik meegenomen met de plaatjes van de hoge priester, omdat bij ons liep het uit. En we zijn meteen weggegaan en ik heb mijn geheugenstik in de computer laten zitten. Dat gaat soms zo. Maar goed, we komen er wel uit. U moet het maar proberen voor u, hoe zeg je dat, u voor te stellen. Onze naam worden gedragen, dat is in ieder geval mijn thema vanmiddag. En dat is ook wel duidelijk ook bij de hoge priester. We leven in een anonieme wereld. En die is heel erg anoniem aan het worden. Als je contact zoekt met de overheid, het eerste wat ze vragen, wat is je BSN-nummer? Zoek je contact met de gemeente, dan vragen ze naar je DigiD. Ja, als je DigiD niet bij de hand hebt, dan kom je bij de gemeente ook nergens. Ik had een poosje geleden een andere mobiel gekocht en ik kreeg mijn DigiD niet geïnstalleerd. Wat ik ook probeerde, het lukte niet. En wachtwoorden, gedoe met die wachtwoorden, dat is weer een ander verhaal. Ik was mijn wachtwoord kwijt. Nou ja, als je dan je wachtwoord kwijt bent en je wil je DigiD installeren, dan gaat het dus niet werken. En dit heeft niks met leeftijd te maken. Alleen, je moet zoveel wachtwoorden tegenwoordig hebben. En dan weet ik, zijn er allemaal handige trucjes voor. Maar het is, ik vind het een hopeloos gedoe met de computers. Maar goed. Uiteindelijk een nieuwe aangevraagd. En dat ging uiteraard weer fout. En zo een paar keer gebeurd. Aangevraagd, weer ging het fout. Maar ja, er zit er inmiddels wel een aantal weken tussen. En op een gegeven moment kan je medicijnen, moet je ook met DigiD aanvragen bij de huisarts. Dus ik kon op een gegeven moment via mijn DigiD geen medicijn aanvragen. Dus uiteindelijk gebeld en dokter uitgelegd. En ik heb een DigiD. Nou ja, goed, oké. Ik kan het wel telefonisch, maar meneer Kuipers, je moet wel zorgen dat die DigiD gauw worden. Ja, ik zei, ja, komt in orde. Ja. Ik kan ook in ijzeren handen breken. En zo voel je op een gegeven moment geen mens meer, maar een nummer. Een nummer. Ik ben gewoon een nummer. Als je bij de naam, of als je zegt ik ben die en die en die, dan zeggen ze ja, ik weet het niet. Ja, daar heb ik niks aan. Ik moet een nummer hebben. En dat komt toch heel raar over. En ja, het voelt zo onpersoonlijk. Met wie je ook contact hebt, het voelt zo onpersoonlijk. En het voelt zo anders als je ergens bent en je wordt bij je naam geroepen. Of dat het op een gegeven moment is, wil nummer 150 bijvoorbeeld opstaan. Dat klinkt niet. Dat vind ik raar. Dat past niet. Maar zo is onze maatschappij tegenwoordig ingericht. En ook al kennen ze je helemaal niet, maar ze roepen je naam, dan geeft het toch iets meer van onze identiteit. Het is fijn als men je naam kent. En in plaats van de nummer. Want de naam, mijn eigen naam even, mijn naam Kuipers, die zegt iets over wie ik ben. Dat zegt iets over mijn achtergrond, mijn identiteit. Namen zijn ook heel persoonlijk. Kuipers, daar hebben we er wel meer van, maar goed, de Kuipers familie zoals ik dan mag bestaan en mijn broers en voorouders, dat is onze bloedband. En daar hebben we er maar één van als het goed is. Namen zijn ook heel persoonlijk. En ouders die een kindje verwachten, die denken erover na van, wordt het een jongen? Dan krijgt hij die naam, wordt het een meisje, dan krijgt hij die naam. Tegenwoordig weet men dat al heel vroeg, hè? Door onderzoek kan men er nu al heel vroeg bij zijn en weten ze al vaak voordat het kind geboren is wat het gaat worden, jongen of meisje, dus dan kunnen ze de naam er ook op uitkiezen. Of het kind daar nou blij mee is, dat laten we dan maar even in het midden, maar het kan allemaal. Maar met die naam, Heko, daar word je mee geroepen, daar word ik mee geroepen. En zo bij opsporing verzocht, kan een naam, dan niet mijn naam, maar een andere naam, kan de gouden tip opleveren. En zeker als je vandaag, als vandaag je BSN-nummer bekend is, je leeftijd, je adres, dan is het heel moeilijk om verstoppertje te spelen. Dan weet men je gewoon te vinden. Je kan dan niet onder water blijven. Nu in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, we hebben heel veel gelezen over kleding en over stenen. Maar het heeft een diepere geestelijke betekenis. En daar gaat het vanmiddag over. Het gaat om die 12 namen van de stammen van Israël. Het is eigenlijk een studie op zich, de kleding van een hoge priester. Maar het is gewoon fascinerend. Ja, hier worden de namen van de 12 stammen worden hier eigenlijk verzameld en samen ondergebracht onder één noemer van één bepaalde stam. 12 stammen waar hij of zij bij hoort. Nou, deze namen, al deze namen, die krijgen aandacht en belangstelling van God, omdat ze allemaal persoonlijk gekend zijn. Ze denken, Bijbelgeleerden zeggen ongeveer dat toen ze uittrokken uit Egypte, ongeveer 1,5 miljoen mensen uitgetrokken zijn. Als je daar dan even over nadenkt, laat het een plus of een min zijn, maar als je daarover nadenkt, dat God elke naam persoonlijk kent, dan gaat het je duizelen. En toch is het zo bijzonder dat God onze namen persoonlijk kent. En zo ging ook de hoge priester bij de tabernakel met, laten we zeggen, het adressenbestand van de gemeente VMK, het heilige der heiligen in, en dan zag God de naam op de schouders van de hoge priester. Alle namen. Het waren natuurlijk alle 12 stammen, 6 links en uiteraard 6 rechts. Maar die 12 stammen, die vertegenwoordigden wel, laten we tegen op die 1,5 miljoen houden, die vertegenwoordigden wel die 1,5 miljoen mensen. En dan moet je voorstellen dat dan de hoge priester bad, vader, dit zijn de namen van de broeders en zussen van de gemeente VMK hier in Wateringen. Zij zijn verbonden aan deze gemeente. Nu, de kleding van de hoge priester, die was gewoon uniek. Was allemaal zo geraffineerd, zo mooi gemaakt. En alleen de hoge priester. Oh, geweldig. Geweldig. Ja, oké, mooi, fijn, goed. Zo, toppie. Ja. Ja, het was bezet, zoals je ook ziet, met de meest kostbare edelstenen. En daar komen we dadelijk nog over te spreken. of Armani, die kon dat echt niet maken. Die verkopen dat ook niet. Nu in Exodus 28, vers 2 tot met 14 en vers 39 tot 43, daar wordt een hele beschrijving gegeven van het priesterlijke, maar ook het hoogpriesterlijke kleding. En alles was met de hand gemaakt. Alles. En te midden van al die prachtige verhaal gaat de aandacht uit specifiek naar die afzonderlijke delen die op zich weer verbonden waren met het hoogpriesterlijk. Oh, laten we maar even aanstaan als dat mag. Dan kunnen we af en toe eens eventjes een blik werpen. Alles stond met elkaar in verband. Nu in vers 7. Het is vers 9 geloof ik. Even kijken. Ja, vers 9. Vervolgens moet u 2 onyxstenen nemen en daar de namen van de zonen van Israël graveren. Nu komt het helaas op dat, als je bij nummer 3 ziet u wel die verwijzing staan naar de onyxstenen. Daar zijn ze geel. Maar ze hadden eigenlijk officieel een andere kleur. Dus, en zo waren ook de schouderstukken weer bevestigd aan de schouderbanden van de efod. Nu de efod, dat is eigenlijk wat over dat blauw-paarse onderhemd, of onderkleed moet ik zeggen, of ja, dat is het eigenlijk een gewaad. En daaroverheen ziet u een rode met al die edelstenen op de borst. En dat was allemaal, stond allemaal met elkaar in verbinding via gouden kettingjes. En bijzonder wil ik het hebben nu over die schouderstukken, over die onyxstenen en die 12 stenen op de borst van de hoge priester. Maar als het plaatje even maar aan mag, dan komen we daar nog op terug. Dus op elke schouder was een onyxsteen. De NBG die heeft het over een chrysopraatsteen. Maar goed, dat is vertaling. En zo'n steen die was helder, donker, heel donkerblauw. Als je gaat googlen, dan hebben ze allerlei gradatie en kleuren, maar de hoogpriester die was een donkere, zwarte steen. En die twee stenen, daar stonden dan die 6, op elke steen 6 stammen van Israël gegraveerd. En zo werd tijdens het werk en de voorbeden van de hoge priester, werd hij er iedere keer weer aan herinnerd dat hij die 12 stammen als het ware meenam het heilige der heiligen inging. Hij droeg die stammen als het ware in de tegenwoordigheid van God. Ik vind het op zich een geweldig plaatje. En het herinnerde hem iedere keer weer eraan dat hij als hoge priester de 12 stammen van Israël vertegenwoordigde. Nou, we weten ook dat hij eenmaal per jaar moest hij vergeving vragen, uiteraard voor zichzelf, maar ook voor de 12 stammen voor het volk Israël. En wat me opvalt is dat God niet gewoon een verzamelnaam heeft verzonnen van, nou weet je wat, op elke steen komt gewoon de naam Israël te staan. Links en rechts. Was veel gemakkelijker. Het is toch één volk, dus waarom zou het wel moeilijk doen dan elke stam apart weer te vermelden op 6 links en 6 rechts. Een hoop werk. En dat maakt onze God zo persoonlijk. En dat maakt onze God ook zo uniek. Hij maakt van ons geen nummer. Jesaja 49 vers 16 zegt, zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Dus iedere keer als God in zijn handen kijkt, dan mag u even uw eigen naam invullen. Dan ziet God, Heko. Vul dan maar even uw eigen naam in. En uw muren zijn bestendig voor hem. Uw levenswandel ziet hij. Hij overziet alles. Hij kent uw naam. Hij weet alles. Dus kortom, we zijn met onze eigen naam bekend in het adressenbestand van God. En ik geloof dat de Heer ons door dit gedeelte iets wil duidelijk maken. Nu Israël, weten we, bestond uit 12 stammen. Iedere stam met zijn eigen kenmerk. En u weet, nou, u weet het ook niet, maar in de banier krijgen mensen die lid willen worden, kunnen na een jaar kunnen ze lid worden van de gemeente. En dan krijgen ze een formulier. En op dat formulier moeten ze gewoon een geboortedatum invullen. Of ze gedoopt zijn, ja of nee, adressen, een adres. En dat is niet uit nieuwsgierigheid, maar gewoon ook omdat de gemeente bij verjaardag willen we graag kaartjes doen. Maar ik wil ook als voorganger weten, is die persoon gedoopt, ja of nee? Dus ik moet wel iets weten van die persoon. En zo stel ik me dat ook voor, dat God bekend is met onze geboortedatum. Dat God alles van ons weet. Hij gaat nog veel verder. Hij zegt, jouw naam staat in het boek des levens. Amen. In het boek des levens. Er staat in Openbaring 3 vers 5. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Dus wat doet de Heer nu op dit moment? Hij belijdt onze naam voor het aangezicht van God als onze hoge priester. En de Heer Jezus is verlangend om juist door onze relatie met Hem, om ons veel beter te leren kennen. En Hij wil die relatie die we met Hem hebben, wil die alleen maar onderstrepen. En dan juist dat wij niet als een nummer gekend zijn, maar dat Hij ons persoonlijk kent, bij naam. Bij naam. En wat me ook opvalt is, dat niet alle namen individueel worden opgeschreven. Dus alleen de 12 stammen worden opgeschreven. Dus niet die 1,5 miljoen namen, nee. Dat zou niet kunnen. Maar die 12 stammen, die werden gegraveerd. Want als je de Bijbel leest, en je leest over bijvoorbeeld David, dan lees je niet alleen over David, maar je leest ook over wie zijn vader was. Je leest over wie zijn grootvader was. Of wie zijn overgrootvader, of zelfs een overgrootvader. Dat gaat heel ver terug. Voor de Joden was dat ongelooflijk belangrijk. En in de Bijbel is afstamming zo belangrijk. En er zijn soms namen in de Bijbel waarbij wij ons misschien wat zouden schamen. Want sommigen hebben een heel eigen verhaal, zou je kunnen zeggen. En niet altijd een even positief verhaal. En dan als je niet zo'n heel positief verleden hebt, of je hebt niet zo'n hele positieve naam, hè, je hebt wat op je kerfstok, ja, en als dan je naam op dat schouw, op die oningsteen zou staan, en de hoogpriester, je loopt dan iedere keer de heilige in, en met die naam, ja, dat zou toch wel vervelend zijn. Neem bijvoorbeeld Jacob. Stel dat nou de naam Jacob op die oningsteen had gestaan, op die schouder van de hoogpriester. Zouden dan iedere keer zouden mensen ook zien. Want die overpriester kwam ook weer naar buiten. En zouden mensen zien. Hé, staat de naam van Jacob op zijn schouder? Staat dat nou ingegraveerd? Nou, dat kan toch niet. Want Jacob was hielenlichter. Hij heeft zijn vader bedrogen. Hij heeft zijn broer bedrogen. En toch staat hij dan. Dat kan niet. Of neem bijvoorbeeld Ruben. Ruben. Ruben staat hier op de... Nee, dat kan helemaal niet, want Ruben is met de moeder, of hoe zeg je dat, met de vrouw van zijn vader naar bed gegaan. Dat kan toch helemaal niet? Of stel dat de naam van David op die steen zou staan. Denken mensen, nee, David heeft er helemaal een puin van gemaakt. Kijk wat hij gedaan heeft met Batseba. Dus niet alle namen stonden individueel, daarom werden alle namen vertegenwoordigd in die 12 stammen. En daarom spreken wij ook niet over een lijst van namen van heiligen, absoluut niet. En dat vind ik zo uniek, wie we ook zijn. Het is een lijst met namen, vertegenwoordigen in die stammen, waar alle namen, goed of slecht, hoe ze ook zijn, wat ze ook gedaan hebben, worden vertegenwoordigd. God kent ze, ongeacht het verleden. En zo draagt onze hemelse hoge priester onze naam, uw naam, zichtbaar op zijn schouders voor het aangezicht van God. Want alles wat er eigenlijk op het plaatje zit. Oh ja, dat is hem. Oh ja, dat vanmorgen ook. Heel goed. Dat is iets veel beter. Die zwarte, inderdaad. Ja, dat is hem. Hier zie je ook de eenvoud veel beter uitkomen. En dan heb je dat blauwe kleed. En over dat blauwe kleed. Dat is de eenvoud. En om daar nog over te praten, over te spreken. Dus hoe we ook zijn, onze sterke kanten, onze minder sterke kanten, misschien met wel eens tekortkomen of met onze zonden, onze namen staan gegraveerd. En ik vind dat zo uniek. En het bijzondere is, Jezus wil zich niet eens schamen voor al die namen van zijn volk Israël. Hij wil zich niet schamen voor u en voor mij. Hij heeft ons gewoon aangenomen. Hij heeft ons aangenomen door het bloed van zijn zoon Jezus. En ondanks het feit dat we er soms een rommeltje van maken, laten we eerlijk zijn, niet alles gaat goed tussen broeders en zusters. En ook niet in ons persoonlijk leven. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En natuurlijk kan dat ons wat onzeker maken. En je hoort mensen wel eens vragen, ben ik wel gered? Kom ik wel in de hemel? Nou, je komt niet in de hemel vanwege je goede werken. Maar je komt in de hemel door genade van God. En door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zo houden sommige mensen hun afkomst maar geheim. Die willen niet over hun voorouders praten. Soms hoor je mensen wel eens zeggen, ja, mijn vader of mijn opa, dat was een echte schuimmacheerder. Hij had hier een liefje, daar had hij een schatje. Of hij was continu dronken. Of mijn opa. Het is nou natuurlijk heel erg hot, hè, deze dagen, 4, 5 mei. Mijn opa was een NSB'er. Mijn opa die heeft Joden verraden. En de Joden zijn opgepakt en zijn naar de concentratiekampen gegaan. Ze zijn allemaal vermoord. En dat heeft mijn opa gedaan. Daarom praat ik liever niet over mijn opa. En zo proberen mensen wanhopig de familiegeheimen weg te moffelen. Ze willen niet dat voorouders, ouders of voorouders bekend worden. Wat ze gedaan hebben. En daarom vinden sommige christenen het ook fijn als er wat gebeurt in de gemeente. Ze gaan weg, dan gaan ze liever naar een hele grote gemeente. Een grote gemeente. En dan liefst op de achterste rij. Want daar kunnen ze lekker anoniem zitten. Dan komt er geen voorganger naar ze toe die lastige vragen gaat stellen. Van wie ben jij? Waar kom jij vandaan? Of ben je al bezig om je tiende te betalen aan de gemeente? Dus daar hebben ze geen last van. En daarom gaan deze mensen vaak op als ze... Dat is uit ervaring spreek ik helaas. Dat als mensen weggaan uit de gemeente, gaan ze vaak naar een hele grote gemeente. En je hebt een paar hele grote die tegen de 1000 mensen aanzitten. En daar kunnen ze lekker anoniem zitten. Hoeven ze geen verantwoording af te leggen. Maar weet u, wie we ook zijn. En wat onze achtergrond ook is. En wat we misschien ook gedaan hebben. We hoeven ons niet te verschuilen achter de brede rug van een grote gemeente. Want God kent ons persoonlijk. God kent ons bij naam. Waar we ook gaan. We kunnen misschien wel wegflippen voor het oog van broeder Marcel of de oudste, maar nooit voor God. God ziet ons gaan. God ziet ons liggen. God ziet ons opstaan. Tenzij er natuurlijk echt iets scheef zit in ons leven. Maar anders hoeven wij ons niet te verschuilen. Jezus draagt onze naam voor Gods aangezicht. We zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Dus ongeacht wie we zijn, Wij mogen voor Gods aangezicht staan. Hij kent mij. Hij kent u. En mijn persoonsgegevens liggen open en ontbloot voor het aangezicht van God. En dat zegt Hebreeën 4 vers 13 ook. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Alles ligt open en ontbloot. God ziet alles. Voor mensen kunnen we heel veel verbloemen. Alhoewel ik moet zeggen, mensen hebben dat getracht. En ik heb altijd weer gezien dat dingen worden geopenbaard door de Heilige Geest. Iedere keer weer opnieuw. Zelfs dat wat ze geheim probeerden te houden, werd geopenbaard. Daarom, ik kan dingen niet afschermen voor mensen. Of voor mensen misschien wel, maar niet voor God. En hoe bijzonder is het dat die namen nog eens een keer herhaald worden. Want in de versen 15 tot en met 30 vinden we opnieuw 12 namen, 12 stammen. En dan wel op het borstschild. Daar ziet u de steen, 4 keer 3. En we hebben net gelezen welke stenen dat allemaal zijn. Je moet het thuis maar eens weer doorlezen. En dat werd het borstschild genoemd. En in dat borstschild lagen dan die 12 edelstenen met de namen weer met de namen van de 12 stammen van Israël. En in dat borstschild, achter die edelstenen, dat was waarschijnlijk een soort zakje, daar zaten de Urim en de Tumim. Dat zijn twee, ze worden op de computer. Dat ben ik even de naam kwijt. Op Google zie je wit en de zwarte stenen niet. En je kunt ze letters erop. Ik weet niet hoe het eruit gezien heeft. Maar dat waren twee stenen en die zaten in de borstzak van de hoge priest, achter die edelsteen. En dat waren eigenlijk de twee stenen die werden geraadpleegd als er wijsheid van God nodig was. Zo is er een situatie in het leven van David, dat staat in volgens mij in 2 Samuel 30, als hij op rooftocht gaat, en dan zijn die mannen zijn allemaal weg, en dan komen de Amalekieten en die overvallen Ziklag. En dan wordt Ziklag, de stad Ziklag wordt met vuur verbrand, en zij nemen de vrouwen, en ze nemen de kinderen, nemen ze mee. En als David dan terugkomt van zijn rooftocht, zegt de Bijbel, dan komen ze bij Ziklag aan en dan zien ze tot hun verbijstering. Hé, wat is hier gebeurd? Ziklag is met vuur verbrand. Maar waar zijn onze vrouwen? Onze vrouwen zijn weg, onze kinderen zijn weg. Die mannen zijn allemaal, ze huilden tranen met tuiten, zegt de Bijbel. En wat gebeurt ook? Ze pakken allemaal een steen en die willen ze allemaal naar David gooien. Want David is de leider en door David zijn ze eigenlijk in de problemen gekomen. Maar dat is natuurlijk niet waar, want ze zijn meegeweest op die rooftocht. Maar David was de leider, dus David moest boeten. En David, zegt de Bijbel, komt zeer in het nauw. En wat zegt de Bijbel dan? Dan sterkt hij zich in de Heer. Geweldig mooi stukje. En wat doet hij dan vervolgens? Dan gaat hij naar de priester. En wat doet hij? Dan vraagt hij om de efods. Dan vraagt hij om de efods. Breng de efods. En wat vraagt hij dan naar God? God, wat moet ik doen? Moet ik hen achterna gaan? Moet ik de vijand achterna gaan om onze vrouw en kinderen weer terug te halen? Of wat? En dan spreekt God, ga ze achterna, want je zult je kinderen en je vrouwen weer terughalen. En zo geschiedde het. De Bijbel zegt, elk, vers 21, elk met zijn eigen naam. En de stenen, zegt de Bijbel, moeten 12 in getal zijn overeenkomstig de naam van de zonen van Israël, overeenkomend met hun naam. Dus opnieuw weer die bevestiging dat je bij God een naam hebt en geen nummer bent. De Bijbel zegt ook nog dat je bij God een nieuwe naam krijgt. Dat mag wel dat weer een boodschap op zitten. En nu is er wel een verschil tussen die schouderstukken, die onyxstenen, en de 12 stenen die op de borst van de hoge priester zaten. De twee onyxstenen van de schouderstukken hebben één kleur. En wat ik zo mooi vind is dat dat is dat donkerblauw-zwarte, dat was de achtergrondkleur. Maar de borstlap die vertelt iets anders. Het was wel hetzelfde materiaal en dat zien we ook heel mooi uitkomen. Hè? De ephod heeft éénzelfde materiaalsoort en dezelfde kenmerken, dezelfde kleuren, paars, dat komt allemaal weer in terug. Wat we eerst als een opsomming van namen zagen op de schouder van de priester, wordt nu heel persoonlijk ingekleurd op de borstlap van de ephod. Iedere stam ontvangt zijn naam in een eigen kleurrijke edelsteen. Iedere stam een eigen kleur. En geen stam blijft kleurloos. Met andere woorden, geen enkel persoon is kleurloos. Je hebt een kleur voor Gods aangezicht. En als je daarover nadenkt, dan vraag je af, waaraan heb ik dat allemaal verdiend? Is het omdat ik een keurige familiestamboom heb? Of omdat ik heel netjes leef, volgens de Bijbel, het boek? Maar uit Gods woord weet ik één ding. Het is niet mijn familiestamboom. En het is ook niet omdat ik zo keurig leef. Het is omdat ik weet uit Gods woord. Ik heb niks aan mezelf te danken. Het heeft te maken met het feit dat er stenen worden gedragen door mijn hemelse hoge priester. En dat mijn naam staat gegraveerd allereerst op zijn schouders. En ook nog eens een keer op zijn hart. Door die 12 stenen. En vers 29 zegt: zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing op zijn hart dragen. Oh ja, kijk. Daar, ja, heel fijn. Ja, dat moeten ze ongeveer geweest zijn. Dus de Urim en de Thummim. Ja, heel fijn, dankjewel. Ja. Daar hebben we toch een beeld bij. Heel goed, heel adequaat. Dankjewel. Dus aan het hart van onze hemelse hoge priester krijg je naam een diepe blijvende kleur. En door de wedergeboorte, door je bekering, wordt je hele identiteit, je denken vernieuwd. Niet uitgewist. Je blijft nog steeds dezelfde persoon, maar je wordt vernieuwd. De Romeinen 12 zegt erover. Maar je wordt veranderd door de vernieuwing van je denken, van je gezindheid. En ik denk dat is een transformatie die God door de Heilige Geest in ons leven wil uitwerken. Nu, ieder kind van God mag een edelsteen zijn van onze hemelse Vader. U bent een edelsteen. Een sierlijke steen. En weet je, dat geeft kleur aan mijn relatie met God en aan dit leven. We zijn een steen met een naam erop. En wij mogen schitteren. Wij mogen schitteren. En als u nog niet schittert, dan mag u door de naam van Jezus mag u schitteren. Want Jezus draagt u en mij. En misschien vinden wij dat diep in ons hart helemaal niet zo heel erg fijn. Weet je, wij mensen zijn van die doe-het-zelfers. Ik fix dat zelf wel even. Ik heb persoonlijk ook een hekel aan om afhankelijk te zijn van andere mensen. Het is misschien niet goed, maar stel je hoofd is kapot, dan vind ik het een ellende om iemand te vragen of iemand zijn auto mag lenen. En ga zo maar door. En toch gaat het ook nog om iets anders. Want het gaat ook nog om een andere naam. En we lezen Exodus 28 vers 36. En dan gaat het ook nog eens een keer om: u moet ook een plaat maken van zuiver goud en daar graveert, zoals men de zegels graveert, de heiligheid van de Heer. En dat is de gouden plaat die de hoge priester, maar geen achter de computer zit, misschien heel snel kan opzoeken. De gouden plaat die de hoge priester op zijn tulband had. Nu goud. Goud is de kleur van, weet je dat? Welke kleur, waar is dat een teken van? De kleur goud. Dat is van volmaaktheid. Goud is een is de kleur van volmaaktheid. Met andere woorden, Jezus, onze hemelse hoge priester, heeft ons in hem geheiligd. En dankzij Jezus zijn onze namen leesbaar in de hemel. En een andere weg tot behoud is er niet. En je moet denken aan Zacharia. En daar ga ik mee afsluiten. Ik sluit het anders af dan. Ik moet het anders afsluiten. Ik ga het anders afsluiten. Dit is niet gepland. Dit komt spontaan bij me op. Zacharia. Neem ik u mee even naar Zacharia. Zacharia hoofdstuk 3. En hier gaat het om. Daar wordt de hoge priester Joshua wordt aangeklaagd door de duivel. En er staat in Zacharia 3. Daarna liet hij mij de hoge priester Joshua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heer stond. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En de Heer zei tegen de Satan, de Heer zal u bestraffen, Satan. De Heer die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Joshua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Joshua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. En toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. En vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. En daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan. Terwijl de engel van de Heere erbij stond. En toen verzekerde de engel van de Heere Joshua, zo zegt de Heer van de legermachten, als u mijn wegen gaat, en als u taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en mijn voorhoven bewaken. Hier zien we een hemels plaatje waar de hoogpriester Joshua wordt aangeklaagd. Satan. Wat doet Satan? Kijk eens naar zijn vuile kleren. Dat waren de zonden van het volk. Kijk eens hoe slecht hij is. Hij is niet waardig om hoge priester te zijn. En soms kan God ons aanklagen. Kan hij ons denken bestormen. En we hebben net gelezen, wat stond ook alweer op die plaat van die hoge priester. Heilig voor Yahweh. En wat wil Satan doen? Jij heilig voor Yahweh? Helemaal niet. Dit doe je nog fout. Dat doe je nog fout. Dat heb je verkeerd gedaan. En zus heb je verkeerd gedaan. En waar gaat het om? Het gaat om de strijd om ons denken. Om ons denken. Wie ben ik in Christus? En hier probeert Joshua als hoofdpriester aan te vallen. Op de zonde van het volk. Maar wat doet God? Hij zet trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En zal uw feestkleren aantrekken. Laat hem een reine tulband op zijn hoofd zetten. En daarop zetten zij die reine tulband op zijn hoofd. En dat is die verandering van denken die de Heilige Geest in ons wil bewerken. Heilig is Yahweh. Wij zijn geheiligd in en door Yahweh. Allereerst, onze namen staan op zijn schouders. Ten tweede, onze namen worden gedragen op het hart van de Heer Jezus. Ten derde, we zijn gereinigd in Christus. Ons denken mag vernieuwd worden. We mogen onze positie innemen. Waarom? Omdat God zegt, zet die reine tulband, verander hem en op haar denken en weet dat je een kind van God bent. Ondanks de aanklachten, ondanks de verwijten die je zo vaak achter dat stemmetje, hè, dat is dat stemmetje wat zegt, je doet het niet goed. En toch mogen we weten wie we zijn in Christus Jezus. En ik denk dat is van fundamenteel belang. En ik denk, ik wil dit toch doorgeven. God heeft ons gereinigd. God heeft ons geheiligd. En God draagt ons aan zijn vaderhart. Ga daarin staan, wandel daarin en geloof het. En accepteer het. U bent gekend. U bent geen nummer. Maar hij kent u bij naam. Amen. Vader, dank u wel. Heer, dat we uw woord zo mogen lezen. Heer, dat we nu zo heel erg bekend zijn met dit thema. Heer, dat u ons ook wilt leren, juist door de beelden van het Oude Testament heen. Heer, wie we uiteindelijk zijn in Christus Jezus. Wat al gezegd is, in de maatschappij zijn we een nummer. Maar bij u zijn we persoonlijk gekend. Want u draagt ons elke dag voor het aangezicht van God. Elke dag ziet God mijn naam. De schouders van de Heer Jezus, zijn zoon. En op de borstplaat. Bij zijn hart. Draagt hij mijn naam, de naam van mijn broeders en zusters. Dank u wel, Heer, dat wij worden gedragen. Worden gedragen. En ook al voelt dat misschien niet altijd zo. Omdat we door omstandigheden gaan die we niet begrijpen. En toch, Heer, u draagt ons. Of als we aangevallen worden in ons denken. Heer, wil ons denken transformeren. Wil ons denken veranderen. En Heer, geef ons de kracht en de moed. Om ons denken aan u te onderwerpen. Ook als we worden aangevallen door de Satan. Het vurige pijlen worden afgeschoten op ons denken. Heer, geef Heer dat we mogen weten wie we zijn. Door het bloed van Jezus Christus. En dat we vanuit die genade mogen wandelen.